op de EC Bijbelcursus, vroeger heette dat ETS. Daar mag ik al heel wat jaren lesgeven. En deze maand en de vorige maand was dan het boek Jeremia aan de beurt. Dus daar duik ik dan weer extra in. En het iedere keer opnieuw, dan raakt het zo enorm mijn hart. Ik vind dat zo'n fascinerend boek. Het is wel grappig, want de cursisten lezen het dan ook door. En die vinden het van in eerste instantie heel erg saai, niet doorheen te komen. Maar als je er dan met elkaar over na gaat denken, dan worden ze er ook wel enthousiast voor. Want het laat zo het hart van God zien in Jeremia. Nou is dat natuurlijk eigenlijk in elk Bijbelboek. Maar in dat boek Jeremia, daar zie je heel veel ook van de emotie van God. En het is ook, wat je ook raakt, is Jeremia zelf. Ik zou je niet aanraden om ooit te solliciteren voor profeet van de Heer. Want dat gaat meestal niet zo best als je profeet. Dan heb je geen fijn leven. Dat was in ieder geval met Jeremia zo. Die heeft echt ongelooflijk veel meegemaakt. Tot op het randje van de dood toe. Hij moest in heel veel opzichten lijden. Meer dan 40 jaar heeft hij gepreekt zonder enig succes. Met alleen maar vijandschap. Maar in dat lijden van die profeet Jeremia zie je ook iets van het lijden van God. En terugkijkend vanuit het Nieuwe Testament kun je ook iets zien van de weerspiegeling van het lijden van Jezus Christus zelf. Nou, ik wil heel graag jullie iets laten voelen als het ware van de passie die in dat boek naar voren komt. En ook van de hoop waar het over spreekt. En wat ik ga doen, ik ga niet het hele boek lezen. Maar ik ga er wat teksten uitpakken en probeer toch om aan de hand daarvan iets mee te geven van de boodschap van dat boek. En dan begin ik met het allereerste vers. Daar staat de woorden van Jeremia, de zoon van Chilkia, uit de priesters die in Anatot waren in het land van Benjamin. Tot hem kwam het woord van de Heer in de dagen van Josia, de zoon van Amon, de koning van Juda, in het 13e jaar van zijn regering. Ook kwam het tot hem in de dagen van Joachim, de zoon van Josia, de koning van Juda, tot in het 11e jaar van Zedekia, de zoon van Josia, de koning van Juda, totdat dat jaar voorbij was, of die periode, en totdat Jeruzalem in de 5e maand in ballingschap ging. En met Jeruzalem, daar wordt het hele Zuidrijk van Israël mee bedoeld. Ja, er worden hier nogal wat koningen genoemd. Ik heb ze daaronder staan, hè? Die Josia, Joachim en Zedekia. Daaraan vooraf gaan ging natuurlijk ook weer andere koningen, zoals onder andere Manasse. Manasse is de koning die het langst geregeerd heeft ooit over een deel van Israël. Maar hij was ook de meest slechte en goddeloze koning. Meer dan 50 jaar heeft hij het volk meegenomen in afgoderij, kinderoffers brengen, in veel geweld, afpersing en allerlei slechte dingen die God verboden had. Maar zijn zoon, of eigenlijk daar zat nog eentje tussen, maar zijn kleinzoon Josia dan, die op zijn 8e jaar koning werd, die was nou juist wonderlijk genoeg heel erg aan God gewijd. En hij begon dus ook toen hij 16 jaar was, dus 8 jaar later, begon hij al met allerlei hervormingen. En nog 4 jaar later zette hij nog wat meer hervormingen door. En toen uiteindelijk uit zeg maar, de tempel die opgeknapt werd, een boekrol gevonden werd, die tot die tijd al in geen jaren meer gelezen was. Waarschijnlijk de boekrol van het boek Deuteronomium. En hij dat ging lezen, toen schrok hij zich helemaal kapot. Want wat hij zag in dat boek, van als het volk afwijkt van God, ja, dan zal er een moment komen dat er een streep gezet wordt onder het bestaan van het volk. Dat wil zeggen, dan zal het in ballingschap gaan. Na een heleboel ellende. En dat motiveerde hem zo om nog meer die hervormingen door te gaan zetten. Dat heeft hij dus ook gedaan. Dus die Josia, die heeft enorm veel goeds gedaan. Alleen wat je dus kunt lezen later ook, is dat het volk er wel in meeging, dus in de tempeldienst, wel meeging in het brengen van de offers enzovoort. Zoals dus Lysenka vertelde over Micha, daar kun je het eigenlijk mee vergelijken. Maar van binnen hadden ze helemaal niks met God. En gingen ze door met hun zondige manier van leven, met de offerdienst, met afgoderij. met alle, nou ja, alle vormen van onrecht die God verboden had. En toen Josia stierf, toen kwam zijn zoon Joachim aan de macht. Maar dat was weer eentje van zijn verre voorvader. Dat was een hele slechte koning. Zo slecht dat toen hem de boekrol van Jeremia, voor zover die dus op dat moment er was, werd voorgelezen. Hij iedere keer na het voorlezen van een stuk, en ook weer dat gedeelte van het boekrol afsneed en het in het vuur gooide. Zo ging hij om met het woord van God en met God. Na Joachim van Zedekia, en die was al niet zoveel beter, een hele aarzelende, bangige koning. En na hem kwam ja, het eind, namelijk de Babylonische ballingschap. Nou, wij hebben het in onze tijd wel eens over schokkende dingen, hè? Dat we zeggen van nou, het lijkt wel alsof die hele wereld op dit moment in beroering is. Zeker met het aantreden van onze vriend Trump. En wat er allemaal gebeurt, dan denk je van waar loopt het op uit? Ja, je ziet grote rijken die tegen elkaar als het ware opkomen. Je ziet heel veel gevaren en dan denk ik nog niet aan het milieu en dat soort zaken. Dus mensen worden ook bang in deze tijd. Maar in de tijd van Jeremia was dat echt niet anders. Want toen, in de tijd van koning Josia, toen die begon te regeren, toen was er nog het grote Assyrische wereldrijk wat alles overheerste. Maar tijdens zijn regering kreeg hij dus een confrontatie met een ander opkomend wereldrijk. En aan het eind van zijn regering was het niet meer Assyrië, maar was het Babel. Een ander groot wereldrijk. En je kunt je voorstellen dat zoiets gepaard gaat met enorm veel geweld, bloedvergieten, oorlogen wereldwijd. Dat heeft hij allemaal meegemaakt. Dus als je kijkt naar die schokkende gebeurtenissen, dan zie je dus in 612 dat die Nineveh, de hoofdstad van Assyrië, gevallen was. Nadat ook al eerst Assur was gevallen. In 605 dan vindt eigenlijk de definitieve overwinning van Babel plaats over Assyrië. En dan komt Nebukadnezar. En die gaat even langs Jeruzalem en neemt gelijk een aantal mensen mee, zoals onder andere ook Daniel. Weer een aantal jaren later, nadat dus Joachim in opstand was gekomen tegen Babel, want al die landen waren natuurlijk onderworpen aan Babel, ook Israël, ook Juda. Toen kwam dus Nebukadnezar met zijn leger nog een keer langs en nam een heleboel mensen mee. Dat was een hele grote aantal mensen die allemaal gedeporteerd werden, in ballingschap gingen naar Babel. Waaronder ook onder andere de profeet Ezechiël. En na de weer een aantal jaren later, in 586, ja, toen werd definitief, zeg maar, kwam er een einde aan het bestaan van de staat Israël. De laatste koning, Zedekia, die werd uiteindelijk ook meegenomen naar Babel. En sinds die tijd is er nooit meer een koning geweest, ook over Israël. En gingen ook wel heel grote groepen in ballingschap en werd Jeruzalem verwoest en de tempel werd verwoest. En er was eigenlijk geen hoop en geen uitzicht meer voor de Joden. Want als de tempel weg is, dan is in hun beleving God ook weg. En als ze naar een ander land gaan, ja, is God daar dan ook nog? Dat waren natuurlijk vragen waar ze wel mee rondliepen. Nou, in die omstandigheden, in het 13e jaar dan van de regering van Josia werd Jeremia aangesteld. En ik lees even een tekst over die aanstelling van Jeremia. En wat ik nou aan u en aan jullie wil vragen, is om bij de dingen die we lezen, je steeds af te vragen van wat leren wij daar nou over God? Dus dat je met die zoekopdracht als het ware kijkt naar deze teksten. Je mag ze ook, als je iets ziet, het opschrijven of in ieder geval anders goed onthouden. Vandaarom heb ik dus die flip over daar neergezet. Ik wil aan het eind even van jullie allemaal weten van wat heb je nou ontdekt over wie God is aan de hand van deze teksten uit Jeremia. Er staat: het woord van de Heer kwam tot mij. Dat is Jeremia die dat dus schrijft. En daar zegt God: voordat ik je in de moederschoot vormde, heb ik jou gekend. En voordat je uit de baarmoeder naar buiten kwam, heb ik jou geheiligd, apart gezet. Ik heb jou aangesteld tot een profeet voor de volken. Nou, dit vind ik al bijzondere woorden, als je daarover nadenkt. Dat God dus een mens kent, nog voordat hij helemaal gevormd is, voordat hij geboren is. Zoals ook in een psalm staat van u zag mijn vormeloos begin, u kende mijn dagen nog voordat ze er waren. Psalm 139. En dat lees je hier dus hier ook. Dus God is zo intens betrokken bij mensen, dat hij ja, vanaf het allereerste begin al ziet wie je bent, hoe het met je gaat en bij je leven betrokken is. En dat vind ik eigenlijk wel ongelooflijk ja, om dat te beseffen. Dus dat is vanuit dit vers wat ook opvalt. Er staat het woord van de Heer kwam tot mij. In die tijd van ontzettende goddeloosheid. En van een volk wat zich massaal van God had afgekeerd. Juist in die tijd stuurt God zijn profeten en gaat hij spreken. God is een God die spreekt. Hij is een God die van zich laat horen. Hij is een God die ook als mensen zich van hem afkeren, ze oproept tot bekering. En om te beseffen waar ze mee bezig zijn. Dus dat is eigenlijk ook wel heel apart. En zeker als je denkt dat de opperste openbaring van God is natuurlijk het vlees geworden woord van God, Jezus Christus zelf. Dat doet God om mensen te verlossen, om ze te roepen als het ware. Te schreeuwen tot die mensen, kom tot mij en bekeer je van je andere leven. De woorden van God, zoals wij ze ook natuurlijk nog steeds hebben, ook door de Bijbel heen. Dan ga ik nu een drietal teksten lezen, stuk voor stuk dan. En let goed op wat daar staat. Dit zegt de Heer, ik weet nog, en God spreekt dan tot zijn volk, ik weet nog hoe je mij lief had in je jeugd. Hoe je van mij hield als mijn bruid. Hoe je mij volgde in de woestijn, denk aan de uittocht uit Egypte. Welk onrecht heb ik jullie voorouders gedaan dat ze mij hebben verlaten en dat ze achter nietige goden aanliepen en zelf nietswaardig werden? Wat zegt dit over God? Als ik dit lees en God heeft het, hij ziet zijn relatie, het verbond met zijn volk als een huwelijk. En waar hij mee geconfronteerd wordt, is dat zijn volk hem in de steek heeft gelaten. En je ziet dat het pijn doet. Je ziet hier iets van het verdriet van God. Zo denken we vaak niet over God. Maar God kan heel verdrietig zijn. En als ik de profeten lees, dan zie ik soms ook, als ik het in alle eerbied mag zeggen, de frustratie van God. Zijn onbegrip. Zoals hier, van wat heb ik dan misdaan dat jullie mij verlaten hebben? Een andere tekst uit Jeremia 2. Er staat, mijn volk heeft een dubbel kwaad gedaan. Mij, de bron van levend water, hebben ze verlaten. Om zich bakken uit te houden, lekkende bakken die geen water houden. Dan ben je toch knettergek. Als je een goede bron hebt en je zet het aan de kant en je gaat zelf bakken maken om daar water in op te vangen die lek zijn. En dat is precies wat God zegt jullie. Hij begrijpt het dus niet. God kan niet begrijpen hoe mensen dat kunnen doen. En ik zie hier ook in deze tekst een parallel natuurlijk naar Jezus Christus. Die van zichzelf zegt dat hij het levende water is. Maar dat is in het Oude Testament, zegt God dat ook. Mij de bron van levend water. En nog een derde tekst. Er staat, en ik dacht, jullie zullen vader tegen mij zeggen. Jullie keren je niet van mij af. Maar nee, zoals een vrouw die haar man bedriegt. Zo heb je mij bedrogen, volk van Israël, spreekt de Heer. Ja, dat doet me zeer als ik dat lees. Dan denk ik van zo kun je God dus kwetsen, op het hart trappen. Juist omdat God liefde is, is hij ook kwetsbaar. Omdat hij om je geeft, doet het hem zeer. Als mensen hem aan de kant zetten. En zoals dit geval, het is een geestelijke vorm van overspel. Je bent verbonden met God, je bent zijn volk. God heeft specifiek tot zijn volken, tot zijn kinderen. En door hen wordt hij verlaten. En dat zie je, dat doet pijn. Ik zie ook de parallel met Jezus Christus. Hij leed ook onder de verwerping van zijn volk. Hij kwam ook om zijn volk lief te hebben. En wat hij ontmoette was tegenstand en spot en hoon tot aan het kruis toe. Jezus die huilde over Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem, die de profeten doodt. en stenig die tot u gezonden zijn. Hoe graag heb ik uw kinderen willen verzorgen. Ik weet niet precies hoe het staat. Zoals een hen haar vleugels. Maar jullie hebben niet gewild. En daar proef je ook het verdriet, de pijn van Jezus Christus zelf. Ik lees nog een andere tekst. Uit hoofdstuk 7. Daar zegt God, wees mij gehoorzaam, dan zal ik jullie God zijn en zullen jullie mijn volk zijn. Daar zie je iets van het verlangen van God. Dat is waar God naar verlangt. Dat is vanaf, zeg maar zeggen, de schepping tot aan het eind van Openbaring, is dat de rode lijn door heel de Bijbel. Dat God zegt, ik wil jullie God zijn en jullie mogen mijn volk zijn. Daarvoor had hij Israël in het leven geroepen. Om dat natuurlijk ook weer door te geven aan anderen. Volg steeds de weg die ik jullie wijs en het zal jullie goed gaan. Dat was de boodschap, het verlangen van God. Maar ze luisterden niet naar mij en ze hebben mij niet gehoorzaamd. Ze volgden hun eigen plannen en lieten zich leiden door hun koppig en boosaardig hart. In plaats van mij te volgen, keerden ze zich van mij af. Ja, en nog een tekst uit hoofdstuk 17. De zonde van Juda staat geschreven met een ijzeren stift, gegrift met diamanten spits in de tafel van hun hart en in de hoornen van hun altaren. En kijk, daar heb je eigenlijk de kern van het probleem. Dat zat hem dus in het hart van mensen. En dat zit hem in het hart van mensen. Dat hart van mensen, van ons, is van nature tegen God gericht, alleen maar op jezelf gericht. En sluit zich af voor God. En zelfs het hart van zijn verbondsvolk was niet in staat om te doen wat God van ze vroeg. En hier wordt dus een vergelijking gemaakt van het hart. Het is eigenlijk harder dan een rots. De zonde staat in het hart geschreven als met een diamanten spits. Dus dat is het onuitwisbaar wat er staat. Het is je kunt er niks meer mee. Dus alsof God zegt van, wat moet ik ermee? Hoe gaan we dit oplossen? Er is niets wat werkt. Iedere keer valt het volk weer terug in dezelfde afgoderij. Kijk, en dan is er toch hoop in dit boek, Jeremia. En dat is het fascinerende van dit boek. Dat staat in het kern van het boek, in het midden. Hoofdstuk 31, 30, 31, 32, 33, daar. Al die hoofdstukken gaan daarover. Ja, ik zou ze allemaal wel willen lezen eigenlijk, maar daar hebben we helaas geen tijd voor. Naar dit. Zie, er komen dagen, spreekt de Heer, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb op de dag dat ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden. Wat een mooi beeld is dat, hè? Mijn verbond dat zij verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had. Heb je het weer? Spreekt de Heer. Maar voorzeker, het volgende vers, dat is aaneensluitend. Voorzeker, dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven. Ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Daar heb je die zin weer. En dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen, ken de Heer, want zij zullen mij allen kennen. Vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, spreekt de Heer. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken. Dus hier zie je opnieuw het verlangen van God. Maar nu zegt God van, als het dan aan dat hart ligt, dan ga ik daar iets in veranderen. Ik zal mijn wet, ik zal mijn wil, ik zal wie ik ben. Hè. De wet is uiteindelijk toch niet anders dan een weerspiegeling van het karakter van wie God werkelijk is. Ik zal die in hun hart schrijven. En dan, ik zal hun tot een God zijn. Maar die laatste zin, hun ongerechtigheid. Jarenlang, eeuwenlang heeft Israël op allerlei manieren gezondigd tegen God. En hier staat, ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken. Hoe kan God dat doen? Hoe kan God, die zo heilig en rechtvaardig is, dit doen? Hoe kan die schuld betaald worden? En hoe gaat God dan zijn wet in het hart schrijven? Hoe werkt dat dan? Nou, daarvan ga ik een uitstapje doen naar een ander boek uit de Bijbel, naar Ezechiël. En ik lees wat daar staat, maar het gaat over precies hetzelfde onderwerp. Want Ezechiël was ook een tijdgenoot van Jeremia. Terwijl Jeremia nog in Jeruzalem was en al die ellende meegemaakt heeft, zat Ezechiël al jaren in ballingschap in Babel. En God sprak ook door middel van Ezechiël tot het volk. En je moet je voorstellen dat je gedeporteerd wordt. Hè? Zoals, laten we zeggen, hier veel mensen gedeporteerd werden tijdens de Tweede Wereldoorlog. En je zit ergens op een andere plek en je hebt geen idee van hoe het afloopt. En je bent verstoken van, in dit geval, de tempel van de aanwezigheid van God. En je zit met al die vragen. En je beseft, ja, dat het uiteindelijk je eigen schuld is. En onder die omstandigheden kwamen deze boeken van Jeremia, die boekrollen, die werden bekend onder die ballingen daar in Babel. En dat moet een enorme openbaring voor ze geweest zijn om onder die omstandigheden van hopeloos en hulpeloosheid in één keer te lezen wat daar staat. Je leest het ook van Daniel, die las ook in het boek Jeremia. En ja, Daniel zat zelf ook in die ballingschap. En daar staat er dit: ik zal u uit die heidenvolken halen en u uit alle landen bijeenbrengen. Dan zal ik u naar uw land brengen. Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Vergeving van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden. Keutelgoden staat er in de Nadense Bijbel. Vond ik ook een leuk woord. Van al uw stinkwoorden zal ik u reinigen. En dan zal ik u een nieuw hart geven. Heb je het weer? En een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen. En u een hart van vlees geven. Mijn geest zal ik in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in mijn verordeningen wandelt en dat u mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. Dit is een groot wonder wat hier staat. Dat God zijn geest zal geven in het hart van mensen. Dat er vergeving is. Als je dus vraagt van hoe kan dit nou? Nou, daar ga ik zo direct verder op in, naar het Nieuwe Testament. Maar ja, dit is echt hoop. En dit is wat God doet. Hij gaat dus echt werken aan de kern, namelijk aan ons hart. Net zo goed in ons, bij ons, als toen voor de mensen aan wie het geschreven is. Want dan ga ik naar het Nieuwe Testament vanuit Jeremia en kijken wat daar staat over dat nieuwe verbond. Want het gaat over een nieuw verbond. Dat nieuwe verbond heeft dus te maken met dat God je hart van binnenuit gaat vernieuwen. En hier staat door zijn geest. Nou, je zou kunnen zeggen dat is dus waar het bij de Pinksterdag over ging. Maar je leest al eerder in het Nieuwe Testament over dat nieuwe verbond. Namelijk wat wij natuurlijk heel regelmatig doen als we avondmaal vieren. Dan zeggen wij van deze beker, zegt Jezus, die voor u uitgegoten wordt, is het nieuwe verbond in mijn bloed. Dat betekent dat het feit dat God vergeeft in het Oude Testament en dat God zulke woorden kan schrijven in Jeremia, dat kon ziende op het kruis van Christus op Golgotha. Het nieuwe verbond, de nieuwe relatie die God gaat van vergeving, van reiniging, van het vernieuwing van het hart, is alleen maar mogelijk door het offeren en de verzoening door Jezus Christus. En daarom zegt Jezus, dit is het nieuwe verbond in mijn bloed, in zijn lijden en sterven. Dus daar in Jeremia, daar staat het kruis van Christus al. Het lijden, het sterven, de opstanding, de wederkomst van Christus, het zit allemaal al als het ware in dat boek, zonder de verzoening van Christus zou dit boek nooit geschreven kunnen zijn. zou God geen zonden willen vergeven. Dus het nieuwe verbond in mijn bloed, God zelf heeft zich gegeven in Christus. God de Zoon sterft aan het kruis. Het zijn woorden die ik niet kan bevatten. Maar het is wel de enige basis voor hoop en voor zekerheid. Ook voor ons leven. Zo lief heeft God de wereld gehad. We kennen de tekst. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Nou, die liefde van God. Daar barst het Oude Testament. Dat barst eruit, zeg maar. Dat staat daar overal. Een andere tekst uit het Nieuwe Testament. Ook over dat verbond. Dat is een tekst van Paulus in 2 Korinthe. Hij schrijft: u bent onze brief. Schrijft hij aan zijn leerlingen. Aan zijn gemeenten. Geschreven in onze harten, gekend en gelezen door alle mensen. Het is immers duidelijk, openbaar geworden, dat u een brief van Christus bent, door onze bediening opgesteld, maar geschreven, niet met inkt, maar door de geest van de levende God. Dat zijn zo de woorden uit Jeremia en uit Ezechiël. Die dus hier staat, niet op stenen tafelen, maar op tafels van vlees van de harten. Daar, ook in Korinthe, ik kan niet al die teksten lezen, ook daar staat van, jullie zijn mijn volk, ik ben jullie God. Daar zie je dus dat het nieuwe verbond de weg opent naar het verlangen van God om mensen te redden en te behouden. In 2 Korinthe 3 vers 6 daar staat, hetzelfde hoofdstuk, hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt, zegt Paulus dan, om dienaars van het nieuwe verbond te zijn. Niet van de letter, maar van de geest. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. Zoals wij hier zitten als gelovigen in Jezus Christus, zijn wij broeders en zusters in dat nieuwe verbond. Wij zijn vanwege dat nieuwe verbond is God naar ons toegekomen met het heil. En dat is het bijzondere dat je in het Oude Testament leest. Dat het gaat over, het wordt gesloten met Juda en met Israël, met het Noordrijk, met het Zuidrijk. Beperkt tot Israël. Maar in Christus is dat nieuwe verbond, staat het open voor ieder mens, waar ook ter wereld, die gelooft. En dat is die fantastische boodschap die we zelf mogen ontvangen. En wij zijn allemaal heidenen zoals we hier zitten van oorsprong, tenzij dat je Jood bent. Dus ja, wij profiteren daarvan. Dit is ook ons leven. En God wil door zijn Heilige Geest ook in ons hart werken. Om in ons dat verlangen te geven naar God. En dat is een werk van de Geest. Dat wil niet zeggen dat je wordt geen robot. Je moet ook zelf je keuzes maken. Je hebt je eigen verantwoordelijkheid. Maar God wil door zijn Geest in ons dat tot stand brengen. En dan ga ik dus toch nog even terug naar Jeremia. Want dan gaat het over die hoop. En daar staat, de dag zal komen, spreekt de Heer, dat ik de belofte die ik het volk van Israël en van Juda, het Noordrijk en het Zuidrijk, heb gedaan, gestand zal doen. Op die dag en in die tijd zal ik aan Davids stam, uit het geslacht van David, een rechtmatige telg laten ontspruiten. Die recht en gerechtigheid in het land zal handhaven. Dan wordt Juda verlost. En de inwoners van Jeruzalem zullen veilig wonen. En de naam van die stad, die zal zijn, de Heer onze gerechtigheid. Ja, nu gaat het toch echt over dingen die ik ten eerste niet kan bevatten. En die nog eigenlijk in de toekomst liggen. Waar een nakomeling van David zal regeren. En waar de naam van de stad is, de Heer onze gerechtigheid. Wat een toekomst. En ook dat is een vrucht van het nieuwe verbond en van het kruis van Christus. En je kunt vanuit deze tekst, waarvan je zegt, van nou een deel is vervuld, dat eerste stuk, maar het tweede stuk niet. En dat komt nog, kun je zo een pijl trekken naar het laatste of voorlaatste hoofdstuk van Openbaringen. Die tekst heb ik daar dus ook bij geschreven. Daar staat, ik Johannes, ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel. Gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk is gemaakt. Opnieuw dat beeld van God en het huwelijk. Die trouwt als het ware met zijn volk. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: zie, de tent van God is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volken zijn. Daar heb je weer diezelfde zin. Daar wordt het verlangen van God vervuld. Maar daar komt ook de mensheid tot de bestemming waartoe ze geschapen is. Dat is onze toekomst. God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. Ik vind het ontroerend als je zo kijkt naar Jeremia en ziet dat al zo 600 jaar voor Christus deze dingen beschreven zijn. En dat we ze door heel de Bijbel terugvinden en dat we weten van ja, dat ging ook over ons. En dit is ook onze toekomst. En dan mag er nog zoveel gebeuren in deze wereld waar je bang van wordt. En dat kan ik goed begrijpen. Waar je misschien niet van kunt slapen. Maar bedenk dan dat het woord van God krachtiger is dan alle dictators van deze tijd. En dat het woord van God staat als een huis. Dat gaat in vervulling. Dit is onze toekomst. Dus laat je niet gek maken. Maar dwars door lijden heen, en dat zal misschien het wel zijn. Maar dwars door lijden heen komt die heerlijkheid. En daar zullen wij ook deel van uitmaken. Nu wil ik graag van jullie horen wat je nou hebt ontdekt van over God zelf. Wat zegt dit allemaal over zijn karakter? Wie is onze God? Nou, heb ik een hand van schrijven die altijd ondertiteling nodig heeft. Dus ik heb Rina gevraagd om te schrijven. Dus, en ik wil graag wel gewoon even van jullie horen. Nou, dan hoor ik niet zo best meer. Dus als je moet wel even hard en duidelijk roepen. En vertel eens, wat is nou bij je, wat is bij je langsgekomen? Wat is in je opgekomen als je het kijkt hiernaar? Van wie is God? Wat zegt het over zijn karakter? God is liefde. Geduldig, ik hoor het. Ja? Trouw, hè? Altijd trouw aan zijn woord, hè? Dat staat als een rots. Ja, ik zit even, probeer Rina niet te overbelasten. Vol van genade en waarheid, ja, absoluut. Ja, God die alles overziet, die alles overziet. Alles overziet. Ja, God die zoekt, hè? Hij roept mensen. Hij zoekt mensen op. Rechtvaardig. Absoluut rechtvaardig, ja. Dat wil zeggen dat God ook soms oordeelt. Kijk naar de ballingschap van Israël. Maar wel met hoop. Onwankelbaar, ja, absoluut. Ja. 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 Ja, klopt. Het boek Hosea gaat daar natuurlijk ook over. Hè? Ja, dat klopt. Maar dan zie je dus toch tot in dat nieuwe verbond. Dat wordt dus eigenlijk. Ja, dat nieuwe Jeruzalem komt ook als een vrouw naar God toe. Dus daar heb je eigenlijk toch hetzelfde beeld weer. Maar daar is dan heel die schepping bij betrokken. Alle die in God geloven. Dus ja, ik vind dat een fantastisch beeld. Dat in Jeruzalem, wat op aarde komt, zie je dus als het ware hoe hemel en aarde helemaal samengaan. Niet meer te scheiden zijn van elkaar. Ja, dat is veel meer dan ik allemaal kan begrijpen of bedenken. Maar ik word er wel heel enthousiast van. Ja, dat God je kent, hè? Ja. Ja. Ja, maar goed, de essentie is dat God je doorgrond dat God je kent en lief heeft, hè? Ja, al van voor het begin. Onvoorstelbaar is dat, ja. Ja. Wat mij ook, daar hoor ik nog niet terug van jullie, maar ook dat God verdrietig kan zijn, dat hij pijn kan lijden. Dat zou ik toch ook wel graag willen vasthouden. Dat je, ook wij kunnen God zeer doen in onze manier van leven. Het gaat niet buiten hem om. En het vergeven is niet een automatisme. Dat heeft echt alles met relatie te maken. Ja, wat hebben we het uitgeput? Was dit het? Ja.
Dat blijven ze ook in Israël. Kijk, blijven ze om de natie. Denk uit de bloed van uw geboorte heb ik u getrokken.
Ja.
Dat is niet van de graaf gegeven.
De God van Israël.
De God,
ja,
van Israël. Als je kijkt naar Zacharia 12, ja, dan staat het duidelijk. Hè, jullie hebben steden staan, zo de schaal van bedwelming. En die hem heft zal die hem bezeren. En we kunnen het zien. Ze hebben 20 oorlogen meegemaakt.
Ja.
Ze hebben 6 miljoen uitgeroeid.
Ja.
En het is niet van de kaart te geven.
Dus de God van Israël, hè? Dat heeft natuurlijk ook te maken met trouw. Hè? Hier staat, Israël zoekt, ziet, ja, God, de God van Israël, ja.
God is een sprekende God en hij wil een oprechte relatie.
Zeg dat nog eens, God is een...
Een sprekende God en hij wil een oprechte relatie.
Dat eerste woord versta ik niet. Een vrezende. Een sprekende God, sorry, ja. Ik zei al dat ik niet van die beste oren heb. Een sprekende God en hij wil een relatie. Een oprechte relatie, ja. Absoluut, ja. Kan er allemaal nog bij, hè? Anders houdt het op natuurlijk, hè?